Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere. Psalm 25, het tweede en het tiende vers. Gemeente, we mogen ook vanmorgen weer luisteren naar de goede geboden van de Heere God. En daarna willen we zingen Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Psalm 119, het 8e vers. Stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte. Want de wet begint met een belofte. Ik ben de Heer uw God. Onder de wet, onder de tucht en de belofte van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig en jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden heeft. En die ook door zijn Heilige Geest schrijft op vlezen tafels van het hart, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we lezen verder in het Bijbelboek Nehemia. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 2 en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 11. Nehemia 2, vers 1 tot en met 11 is onze schriftlezing. En in Nehemia hoofdstuk 2, te beginnen bij vers 1, daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. En toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goeddunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van God, van mijn God, over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat, de Roniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Dit gedeelte, eigenlijk de eerste 8 verzen, zijn ook de tekst voor de preek. Voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, willen we eerst het aangezicht van de Heere God zoeken. We willen bidden voor mevrouw Mulder, die is opgenomen in een verzorgingshuis. We willen bidden voor Walter Arnhembrug en Charlotte van Deursen, die als de Heer het geeft morgen in het huwelijk hopen te treden. En we willen ook bidden voor vakantiegangers en voor thuisblijvers. En we willen ook bidden voor de zieken in het algemeen. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, hartelijk dank dat u ons hier bij elkaar brengt, Heere, ook op deze morgen. Op deze zondagmorgen, de opstandingsdag van uw Zoon. En Heere, dan is dat elke keer weer opnieuw een wonder. Dat u ons dat woord ook laat horen. Waarin het gaat over u, waarin het ook gaat over ons en hoe wij tegenover u staan. Want Heere, nou wilt u niet liever dan dat wij betrokken raken bij u en op u. Of dat ook onze verhouding tot u, dat verdiept gaat worden, Heere. Ja, bovenal dat wij onze zonde en schuld bij u brengen. En dat wij uw Zoon, de Heer Jezus, leren kennen. Als de middelaar, als de verzoener van al onze schuld en van al onze zonde. En Heere, daarom laat u vandaag ook nog de prediking weer uitgaan. En we bidden u, Heere, mag het ons hart raken, mag het ons hart in beslag nemen. En dat uw woorden ons veranderen. Ja, heel ons leven misschien wel op zijn kop zetten, Heere God. Want dat is toch wat uw woord doet. Het is een hamer die de steenrots te pletter slaat. Zo staat ergens in de Bijbel. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. En Heere, wilt u het vanmorgen ook zo gebruiken. En dat wij u, de levende God, ontmoeten in deze kerkdienst. Door uw woord en door uw geest. En Heere, dan hebben we die geest zo nodig. Dat hij ons in alle waarheid leidt. Dat hij ons de waarheid van uw woord laat zien. En dat u zelf, Heere, uw aanwezigheid ook laat merken. En mag dat vanmorgen ook zo zijn. O, daar hebben wij geen recht op. Wij kunnen ook niet pleiten op iets van onszelf. Wij kunnen niet tot u komen vanmorgen met de borst vooruit en zeggen, ach Heere, wat zijn wij toch een goede mensen. Nee, wij moeten u belijden dat wij in Adam gevallen zijn. En daarom ons van u afgekeerd hebben. En vanuit onszelf nou met onze rug naar u toestaan. En daarom, Heere, keert u ons om. Ja, dat wij u, de Heere, gaan aanbidden. Dat wij u gaan loven en prijzen. Dat wonder wat u gedaan hebt in de zending van uw Zoon. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat het voor ons hart kostbaar wordt. En dat heel ons hart, Heere, dat we ons dat aan u kwijtraken. En dat we de rust vinden in zijn volbrachte werk. Vrede voor ons hart. Vrede voor ons geweten. O Heere, u alleen kunt dat werken. U alleen kunt dat doen. Schenk ons daarom ook dat ware geloof wat ons aan u verbindt. En Heere, zo leggen we alles voor u neer ook wat wij meegenomen hebben naar de kerk. Want dan zijn daar altijd de zorgen en de noden. En dan denken we aan zorgen en noden ook die we kunnen hebben over anderen. Mensen waar we ons grote zorgen om maken. Omdat ze misschien wel een weg gaan die niet goed is. Een weg gaan die van u afgaat. O Heere, wilt u toch zegenen allen die wij in onze gebeden bij ons hebben. En die wij ook, Heere, steeds voor u neerleggen, ook door de week. Heere, wij willen u bidden, ook andere zorgen die er kunnen zijn. Zo verschillend van karakter, zo verschillend van aard. Maar u kent al die zorgen en u wilt ook dat we ze in uw handen geven. Want zoals de psalm het zegt, u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw handen geven. En Heere, dat geldt ook van de noden en de zorgen van het lichaam. We bidden u voor allen die ziek zijn, die gebreken naar het lichaam hebben, misschien chronisch ziek zijn, misschien ook gebreken hebben door de ouderdom. Als de gedachten misschien minder worden, als er zo allerlei dingen op ons pad komen, als we de artsen zoveel moeten zien en bezoeken. En Heere, wilt u dan alle middelen die gebruikt worden maar zegenen? Dat willen we u vanmorgen in het bijzonder wel vragen voor mevrouw Mulder. Als haar oog, Heere God, het eigenlijk niet meer doet. En we willen u wel danken dat er enige vooruitgang is, heel voorzichtig, dat ze toch weer het verschil tussen licht en donker enigszins kan waarnemen. Maar Heere, zij ziet nog verder niets met dat oog. En we willen u toch bidden, wilt u de behandeling, de medicijnen die daar ook ingedruppeld en gezalfd worden, Heere, wilt u dat toch zegenen? Wilt u toch geven dat ze dat oog ook mag behouden? Maar bovenal, Heere, dat het zo mag zijn. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, wat u uw uitverkorene toe wil voegen. En dat ze mag delen in uw volksgenoegen. Ja, Heere, dat is toch het allerbelangrijkste. Dat ze ook het zicht heeft op de Heer Jezus. En Heere, daarin vertrouwt ze ook op u, daarin verwacht ze het ook van u. Ach, wilt u haar vertrouwen dan ook niet beschamen? Met haar zijn, ook daar in Den Haag, Heere, gedenkt u aan haar. En gedenkt u zo alle die het moeilijk hebben. Alle die zorgen hebben. Maar dan mogen we ook tot u komen, ook wel met de blijde dingen. We willen u bidden voor Walter en Charlotte. Heere, ze willen samen het leven door. En ze willen elkaar ook het ja-woord geven. En Heere God, daar bent u ook bij aanstaande maandag als u het geeft. En dan hoort u dat ook. En geef, Heere, dat ze ook verlegen zullen zijn om uw zegen. Dat ze daar ook naar zullen gaan verlangen, Heere. Dat ze zullen zien dat, ja, als we alleen door het leven gaan, dat dat niet kan. Dat die last te zwaar is. Dat we het dan niet volhouden. Dat we het dan ook niet uithouden. Maar dat u nou onze helper, dat u onze leidsman wil zijn. En Heere, dat u ons wil leiden door dit leven heen. Dat u ons ook wil brengen in die eeuwigheid. Heere, wil ze zo gedenken, wilt u hen zegenen en alles geven wat ze nodig hebben. Morgen ook een goede dag geven, ook met de wederzijdse familie die er omheen staat. Heren, wilt u zo maken dat alles goed zal zijn. Dan mogen we u danken, Heren, dat wij hier mogen zijn. Er zijn ook veel gemeenteleden op vakantie. Wees u met hen op hun vakantieadres. Wilt u hen daar ook uw zegen geven? Heer, we bidden u ook voor hen die weer teruggekomen zijn van vakantie, die het er alweer op hebben zitten. Misschien ook alweer aan het werk moeten gaan. Heer, wil hen ook de krachten geven om dat weer te kunnen doen. En dat wij ons werk ook doen tot uw eer, dat we het mogen zien als een goddelijk beroep. Wat het ook is, een roeping van u. Heer, wij mogen u dan bidden voor hen die vakantie hebben, die geen vakantie hebben. Bid u nu ook voor hen die buiten het arbeidsproces staan. Voor hen die ook niet op vakantie gaan of niet op vakantie kunnen misschien zelfs. Heere, wees u ook bij hen. Geef hen ook uw zegen. En draag hen ook, ook als het misschien wel moeilijk kan zijn om thuis te moeten zitten. Heere, wilt u toch zelf uw nabijheid betonen om Christus wil. Heere, zo leggen wij alles voor u neer wat op uw zegen wacht. We bidden u voor deze wereld in nood, waar ook altijd weer zoveel nood en zorgen zijn, oorlogen en hongersnoden. Heere, ontfermt u zich nog over deze wereld. Houdt u haar in uw hand. Ook Heere, als wij daarin soms zulke verkeerde beslissingen nemen als mensheid, ook als wij als mensheid daar soms op een heel verkeerde manier mee omgaan, o, begeeft u ons niet en verlaat u ons niet. En zie nog op ons in gunst, van boven. En dat bidden wij u om Christus wil alleen. Wij pleiten alleen op zijn volbrachte werk. En op het kruis, wat eenmaal hier op deze wereld gestaan heeft. Amen. Gemeente, de volgende afkondiging voor u. Houdt u er rekening mee. De dienst van vanmiddag die begint om 16:00. Niet om 17:00 zoals gebruikelijk, maar om 16:00 dan gaat dominee Maas voor u voor. En daarna dan moet hij nog naar Amstelveen, vandaar een uurtje eerder. We zijn blij dat hij het doen wil. Gemeente, dan gaan we zingen als inleiding op de preek. Psalm 62, vers 4, 5 en 6. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg Gode stil in God, is al mijn heil mijn eer, mijn sterke rots mijn tegenweer. En gemene lieden, dat zijn niet mensen die heel gemeen zijn, maar dat zijn ja, eigenlijk mensen die ja, niet heel bijzonder zijn, mensen die geen bijzondere positie hebben. Dus mensen uit het gewone volk, gewone mensen zou je kunnen zeggen, zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn. Psalm 62, 4, 5 en 6. Gemeente, de vorige weken hebben we gehoord over Nehemia en hoe hij dat bericht kreeg uit Juda. Dat de muur van Jeruzalem nog steeds verwoest was en de poorten nog steeds verbrand. En hoe hem dat raakte en hoe hij eigenlijk bezorgd om de eer van God en om het welzijn van zijn volk daarmee bij de Heere God kwam. Hoe hij ging bidden. En vorige week hebben we gezien, gehoord dat zijn gebed ten eerste een nederig gebed is, waarin hij de Heere erkende. Ten tweede dat hij eerlijk de zonde van zijn volk beleed aan de Heere. En ten derde dat hij ook pleitte op de belofte van God. Maar nou wil ik toch met u vanmorgen nog even naar dat laatste vers van het gebed van Nehemia uit hoofdstuk 1 kijken. Want in dat vers doet Nehemia eigenlijk zijn verzoek. Na alles wat hij in dat gebed gezegd heeft, vraagt hij aan de Heere, hè, en hij smeekt allereerst in vers 11 de Heere om te luisteren. Och Heere, laat uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden om uw naam te vrezen. En dan komt dat verzoek wat ik bedoel. Hij zegt, doe uw dienaar, dat is hij zelf dus, vandaag nog slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning, deze man. Daar moeten we even op letten, gemeente. Want Nehemia zegt hier niet, Heere, geef mij nou barmhartigheid bij deze grote koning, bij deze machtige koning. Nee, hij noemt hem deze man. Nehemia was zijn gebed begonnen, weet u het nog, van vorige week, met die woorden. Och Heere God van de hemel, grote en ontzagwekkende God. Ja, en bij die God is deze machtige koning van het Perzische Rijk, de machtigste man op aarde, die de macht heeft over dood en leven, slechts een man. Deze man. En we hebben het net gezongen, hè, vanuit Psalm 62. Ja, gewone mensen zijn slechts ijdelheid. Zelfs de grootte van de aarde, hè, als je ze samen in de weegschaal legt, al vleien ze zichzelf, al denken ze dat ze heel wat zijn, maar voor God zijn ze niets meer dan ijdelheid. Leegheid, niets. Wat zijn wij mensen klein bij deze grote God. Als we dat werkelijk gaan beseffen, wie de Heere is, ja, dan blijft er zelfs van de machtigste man op aarde, zelfs van die machtige Perzische koning, niets meer over dan een minuscuul klein mannetje. Wat is de mens, Heere? Ja, wat is de mens dat u aan hem denkt? Nehemia bidt de Heere dat het hem zal lukken en dat hij barmhartigheid krijgt voor het aangezicht van deze man. En gemeente, daaruit blijkt dus wel dat Nehemia een plan heeft opgevat. Hij bidt, maar hij maakt ook zijn plannen. En hij vraagt de Heere eigenlijk om een goede gelegenheid om Artaxasta, die koning, die Perzische koning, te vragen om Jeruzalem op te mogen bouwen. Ja, dat moet hij ook eigenlijk aan de Heere vragen, of de Heere een weg wil banen. Want ja, we moeten ons dat zo voorstellen, hè? Nehemia was natuurlijk wel schenker van de koning en hij werkte nauw met die koning samen. Maar hij kon niet zomaar tussen de thee en de koffie door vragen, koning, zou ik misschien ook Jeruzalem even op mogen bouwen? He, dat ging niet. Nee, ik denk dat de koning zich dan meteen verslikt zou hebben in zijn koffie als Nehemia dat zo vroeg. En je kon natuurlijk als dienaar van de koning, ja, je moest je mond dicht houden. Je gaf alleen antwoord als de koning je wat vroeg. Maar dan ook nog zo'n verzoek, hè, om een stad op te mogen bouwen. Dat is nogal wat in het Oude Oosten. Wij kunnen ons dat misschien moeilijk inleven, hè, omdat wij niet meer zo die steden met hun stadsrechten en zo, omdat wij dat allemaal niet meer kennen. Maar u moet zich voorstellen dat op het moment dat een stad versterkt werd, dat een stad muren kreeg en poorten, dat zo'n stad eigenlijk een vesting werd en dat zo'n stad dus ook een machtsfactor werd, hè, een factor van betekenis in zo'n landschap. In zo'n provincie Juda zou de stad Jeruzalem heel wat gaan betekenen. Dus het is eigenlijk best een politiek gevoelige vraag die Nehemia heeft. Staatkundig politiek best gevaarlijk. Want als koning moest je er natuurlijk wel van uit kunnen gaan dat zo'n stad niet in opstand kwam. En dat zo'n stad niet zou gaan rebelleren. En Jeruzalem was al verwoest, nota bene omdat het in opstand gekomen was tegen de koning van Babel. En dat lag ook allemaal in de archieven, dat kon de koning zo allemaal nakijken, wat de geschiedenis van Jeruzalem was. En er was ook al eens een keer een brief gestuurd door de vijanden van de Joden toen Zerubabel bezig was met de tempel opbouwen. U kunt dat nalezen in Ezra 4. Toen hadden de vijanden al een brief gestuurd met, kijk, die Joden die zijn bezig om Jeruzalem op te bouwen. Dat was helemaal niet waar, want ze bouwden alleen de tempel. Maar daarmee hadden ze al de verdenking op de Joden geworpen dat ze in opstand wilden komen tegen toen al de Perzische koning. Dus het is niet zo vanzelfsprekend, die vraag die Nehemia heeft. Hij vraagt nou aan de Heere, Heere, zorgt u ervoor dat het lukt. Heere, geeft u mij een gelegenheid om deze vraag te kunnen stellen. En geeft u me dan ook barmhartigheid voor het aangezicht van Artaxasta. Dat Artaxasta, dat de koning mij ook toestemming geeft om mijn plan uit te gaan voeren. Om naar Jeruzalem te gaan, om daar de muren weer op te gaan bouwen. Nehemia bidt. Gemeente, dan zien we dat die tijd ook een tijd van wachten is. Hij bidt, maar hij moet ook wachten. Want hij is begonnen te bidden, en we hebben dat gelezen in hoofdstuk 1, u kunt dat lezen in vers 1, in de maand Kislev. Toen kwam Hanani tot hem, toen kwam die boodschap tot hem over die muren die verwoest waren. Toen is hij begonnen met bidden. En ondertussen zijn we in hoofdstuk 2, 4 maanden verder. Want het is ondertussen, u ziet dat in vers 1, de maand Nisan. Nou, Kislev, dat is ongeveer de maand, dat valt in onze maanden november, december. En Nisan, dat valt in onze maanden maart, april. Dus daar zitten 3, 4 maanden tussen. Even hoe je ongeveer rekent, hè? Maar zo, in ieder geval 100 dagen. En Nehemia heeft gebeden al die tijd. Dag en nacht, zo hebben we dat vorige week gehoord in vers 6. En keer op keer is hij met de nood van zijn hart voor de Heere God terechtgekomen. En heeft hij het bij de Heere neergelegd. En dag na dag verstrijkt en week na week verstrijkt. En als je Nehemia vraagt, Nehemia, is er allemaal wat veranderd? Heb je nou die gelegenheid al gekregen van God? Nou, dan moet Nehemia zeggen nee. Het antwoord van de Heere, dat blijft uit. En Nehemia, die moet wachten. Wachten op de Heere. En wachten op de tijd van de Heere. Nou, ik weet niet hoe u bent met wachten. Of u dat goed kunt, of u daar een talent voor hebt. Ik denk de meeste mensen vinden dat moeilijk, toch? Spurgeon, de bekende prediker uit Engeland, die gaf ook les aan studenten en op een gegeven moment, die leidde ze ook op tot predikant. En op een gegeven moment kwam er een student aan de deur om een examen af te nemen. En toen liet hij die student expres een uur wachten om te kijken, zou die nou naar huis gaan, ja of nee? Dat deed die man gelukkig niet. Dus hij zei, gefeliciteerd, u bent geslaagd, want u kunt wachten. Wachten is vaak moeilijk, zeker als het langer gaat duren. Nou, zo kan het ook wel zijn in jouw leven, in uw leven, in uw omstandigheden. Hè? En dat je misschien bidt en dat je graag een verandering zou willen zien, maar er gebeurt helemaal niks. Ja, misschien moet je dan leren wachten. Ik wil natuurlijk ook niet zeggen dat elk gebed altijd verhoord wordt, maar zelfs als er een belofte van de Heere voor ligt. Hè? Wachten. Maar gemeente, ik weet niet hoe Nehemia eronder geweest is. Dat lezen we niet. Misschien is het wel een grote aanvechting voor hem geweest. Dat kan toch? Dat hij gedacht heeft, ja maar de Heere die hoort me niet. En we komen in de Bijbel wel mensen tegen, hè, die daar last van hebben en die zo zwaar aangevochten worden. En die het zeggen, Heere, waarom luistert u niet? Denk aan de dichter van Psalm 22 bijvoorbeeld. Die het zegt, zei ik mijn God bij dag, moog bitter klagen, gij antwoordt niet, zij ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Nehemia moest misschien wel door de aanvechting heen. Misschien moet u ook wel door een aanvechting heen. En dat het lijkt alsof de hemel dicht is. Gemeente, er is er nog een geweest. Voor wie het niet alleen leek alsof de hemel dicht was. Maar voor wie de hemel werkelijk dicht was. Dat is de Heer Jezus. Aan het kruis op Golgotha. Als er iemand weet wat het is. Als God niet hoort, dan is hij het. Nehemia. Ik weet niet hoe hij het beleefd heeft, maar ik weet wel dat hij niet opgehouden heeft te bidden. Dat kon hij niet. Hij bidt tot de Heere, dag en nacht. Ja, hij volhardt in het gebed. De nood was te groot. De nood van zijn volk en de nood van de eer van de Heere die woog zo zwaar. Meent u, hoe is ons gebedsleven? Uw, jouw, mijn gebedsleven. Is dat nou ook een volhardend gebedsleven? Of is het dat je eventjes bidt misschien, als er wat dwars zit? Een volhardje. We lezen het wel in de Bijbel, hè? Romeinen 12, vers 12 uit mijn hoofd gezegd. Volhard in het gebed. Nehemia die had een biddend leven. Een biddend leven en daarin lijkt hij ook zo op de Heer Jezus. Hè? De Heer Jezus die ook een biddend leven had. Die gebeden heeft zijn hele leven lang. Die in de dagen van zijn vlees, zo schrijft de brief aan de Hebreeën. Gebeden en smekingen opgeofferd heeft aan zijn vader. Hij bad heel zijn aardse leven lang en hij bidt nog in de hemel. Een biddend leven. Zou u dat willen hebben? Dat krijg je van de Heer Jezus. Door zijn geest. En dat wil hij nou in uw hart werken. Dat heeft hij gewerkt in het hart van Nehemia. Daar kan hij ook in uw, in jou en in mijn hart werken. Bidden. Soms tegen de klippen op. Soms ook door de diepte heen. Soms ook in een periode van wachten. Van wachten en van verwachten. Ja. Nehemia die weet het. Wat de Heere God doet, dat is goed. En alleen als je dat weet en alleen als je dat gelooft. Dan kun je ook wachten op de Heere. Nehemia heeft gebeden, hij heeft gewacht. Zo'n periode van bidden en wachten en van wachten en bidden, dat lijkt misschien wel eens verloren tijd, maar dat is het niet, gemeente. Nee, want de Heer heeft daar wel zo zijn redenen mee om ons te laten wachten. Ook al zien wij die redenen niet altijd en ook al begrijpen wij dat niet altijd. Soms is de Heere God aan het werk in de omstandigheden, maar misschien nog wel vaker is de Heere God aan het werk met u, met jou. En de Heere kan ons wel eens vast laten lopen om ons daar te brengen waar hij ons hebben wil. In ieder geval is zo'n tijd van wachten een tijd waarin je steeds afhankelijker wordt van de Heere. Waarin je het steeds meer van hem gaat verwachten. En dat je het steeds meer gaat beseffen. Dat nou ook alles bij hem vandaan moet komen. Nehemia die heeft niet een weg geforceerd. Dat kon hij ook niet. Hij bleef het van de Heere verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. En gemeente, er is in die tijd echt wel wat gebeurd. Ook met Nehemia. Want als je nou het vervolg leest, en we zullen dat zo meteen zien, dan zie je dat Nehemia een heel scherp zicht gekregen heeft op de situatie, op de omstandigheden. Een helder zicht op wat er nodig was ook in Jeruzalem en wat er nodig was voor het volk. En Nehemia zal het straks precies aan de koning kunnen voorleggen en precies kunnen vragen. Hij hoeft er niet eens nog over na te denken, wat moet ik nou allemaal aan de koning vragen? Nee, op het moment dat die gelegenheid er is, dan is ook dat plan ergens van binnen bij Nehemia gerijpt. Al biddende is dat plan bij hem tevoorschijn gekomen. Dat geloof ik vast, gemeente. Kijk, daar kan dat bidden ook bij helpen om de dingen nou helder te zien. Om de dingen waar ik de preek mee begon, in Gods licht te zien. Juist ook om nuchter na te denken. Hè? Want bidden en nuchter nadenken, dat sluit elkaar niet uit. Integendeel, dat hoort bij elkaar. Het is niet dat je zegt van nou, dan bid ik en dan laat ik het verder aan God over. Nee, bidden, waken, werken. Ora et labora, hè? Bid en werk, die twee die horen ook bij elkaar. En het staat er toch ook, hè? Wees nuchter en waak in de gebeden. Heel nuchter denkt Nehemia ook na en maakt hij zijn plannen. Plannen maken is niet verkeerd natuurlijk. Als we onze plannen maar maken in afhankelijkheid van de Heere. En ondertussen heb ik het winterseizoen alweer gepland. Ja, dat moet ook. Dat mag ook. Maar gemeente, we moeten het allemaal doen in afhankelijkheid van de Heere. In de vrezen van zijn naam. En dan wel beginnen met het gebed. Dat doet Nehemia ook. Hij begint te bidden. En zo rijpt er bij hem een plan. Bid en werk. In die volgorde. Nou, gemeente, zo moest Nehemia wachten. Maar dan breekt ook Gods tijd aan. En Gods tijd, dat is altijd de beste tijd, hè? En het is als Nehemia aan het werk is als schenker. En hij beschrijft dat zo voor ons in dat tweede vers. Dat hij de koning zijn wijn inschenkt. En hij schrijft erbij, nou was ik voor het aangezicht van de koning nooit treurig geweest. Nee, want dat mocht niet. Je mocht eigenlijk als knecht van de koning niet treurig eruit zien. Dat stelde de koning niet alleen niet op prijs en dat die koning zei, nou ik wil wel een beetje vrolijkheid om me heen. Maar het zou zelfs een belediging voor de koning kunnen zijn. Hè? Alsof het wanneer je zijn knecht bent, een heel verdrietige zaak is. Om voor de koning te moeten werken. De koning heeft echt geen behoefte aan lange gezichten. Mensen die met tegenzin daar bezig zijn. Nee, dat zou een belediging zijn. Nou gemeente, ik weet niet hoe het gegaan is. Maar het lijkt erop dat Nehemia zijn verdriet niet langer heeft kunnen verbergen voor de koning. En de koning die merkt het op. Nou, misschien kon Nehemia niet langer de schijn hoog houden, hè, want je moest dus of vrolijk zijn of doen alsof. Ja, er komt dan toch een moment dat het toch naar buiten komt. Hè. Als je zo verdrietig bent en al zo lang verdrietig bent. En een Joodse verklaarder zegt dat vasten en bidden van Nehemia en dat treuren voor Gods aangezicht, dat rouwen voor Gods aangezicht, dat heeft ook zijn gezicht getekend. En de koning ziet het gewoon aan hem. Nehemia, er is iets mis. Je bent verdrietig. Je bent niet ziek, dat heb ik wel in de gaten. Hè? Zo zegt de koning het. Wat is er aan de hand? Waarom staat uw gezicht zo verdrietig? Dit is niets anders dan hartepijn. En wat is de reactie van Nehemia? Hij schrikt, hij wordt bang. En niet een klein beetje. Hè? We lezen toen, aan het einde van vers 2... Toen werd ik heel erg bevreesd. Heel erg bang. Ja, gemeente, want dit kan het einde van zijn carrière betekenen. En niet alleen het einde van zijn carrière. Er dreigt niet alleen ontslag. Maar voor hetzelfde geld is dit ook het einde van zijn leven. Want als die koning zich beledigd acht, nou dan waren die Oosterse koningen, die waren niet kinderachtig. Dan kon dat gewoon betekenen. Einde van Nehemia. Op dit moment staat zijn leven op het spel. En niet alleen dat, ook de toekomst van Jeruzalem. Wat zal er nu gebeuren? Hoe zal dit gaan uitpakken? En wij kunnen achteraf natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, maar Nehemia, dit was nou die gelegenheid waar je om gebeden hebt. Maar je moet het maar meemaken, hè? Zo'n moment waarop alles wankelt. Zo'n moment waarop de grond onder je voeten uitzakt. Zo'n moment dat je denkt dat je laatste ogenblik geslagen heeft. Nou, dan is het niet zo vreemd dat je bang bent. Hè? Dat zijn ook Gods kinderen. Ook Gods kinderen kennen angst. is voor Nehemia ontzettend meegevallen, gemeente. Want dat blijkt in het vervolg wel, hè, dat die vraag van de koning toch werkelijk een belangstellende vraag is. Die koning was echt geïnteresseerd in Nehemia en in zijn wel en in zijn wee. Wat een meevaller. Nou gemeente, daar kunnen we heel eenvoudige lessen eigenlijk uithalen. Hè? Hij is geïnteresseerd in het welzijn van zijn medewerker. Nou, dat is een les voor werkgevers, maar niet alleen voor werkgevers. Dat is een les voor ons allemaal. Hè? Als die Persische koning, echt geen makkelijk mens, zullen we maar zeggen, zo geïnteresseerd is in andere mensen, zijn wij dat ook, gemeente. Hè, waarom bent u zo droevig? Ja, hij merkt het op, hij ziet het. Hebben we er ook een oog voor als een ander niet lekker in zijn vel zit en dat we ook de vraag stellen, maar hoe gaat het nou met je? Ik zie dat je er verdrietig uitziet. Nou gemeente, als de Persische koning zo vriendelijk is voor Nehemia, zouden wij het dan niet zijn? Ja, als die Persische koning zo vriendelijk is voor Nehemia, zou de Heere het dan niet zijn? De koning der koningen. Kijk, achter die vraag van de koning zit natuurlijk het handelen van God. De Heere God die is hier bezig. Het is de Heere God die het de koning laat zien en de koning doet opmerken. Het is de Heere God die ook die vraag in het hart van de koning legt. En gemeente, de Heer is nog veel vriendelijker dan de Persische koning. En wij kunnen soms harde gedachten van de Heer hebben. We kunnen soms ook wel schrikken van de dingen die de Heer zegt in zijn woord. Misschien ook wel onder de prediking. Hè? Als de Heer ons zo vriendelijk aanspreekt in zijn genade. Als de Heer ons aanspreekt, maar dan legt de Heer ook zo vaak de vinger bij de zere plek. Want dat doet die koning natuurlijk wel. Hij vraagt aan Nehemia, Nehemia, waarom zie je zo droevig? Misschien gaan wij er maar liever omheen. Om al die narigheid. En laten we dat maar liever liggen. Eigenlijk net zo zijn als zo'n koning. Het moet allemaal maar vrolijk zijn. Kijk, zo is de Heere niet. De Heere legt de vinger op de zere plek. Bij ons verdriet, maar ook, en dat natuurlijk vooral gemeente, bij onze zonde en onze schuld. Daar gaat de Heere God niet omheen. Wij gaan er misschien het liefste wel omheen. En dan is de preek zwaar als het daarover gaat en zo. En we doen maar het liefst alsof er niets aan de hand is. En we leven alle dagen vrolijk en prachtig. Maar de Heere gaat er niet omheen. Kijk, de Heer is zo anders dan die Persische koningen. Voor hem hoeven wij de schijn niet op te houden. De Heer is zo goed en zo vriendelijk dat hij ons ook confronteert. En ons ook confronterende vragen durft te stellen. Ook als het over onze zonde en schuld gaat. Want daar wil God ons nou van redden. De Heer wil zijn lieve Zoon, de Heer Jezus, aan ons kwijt. En daarom legt hij ook alle zonde, daarom legt hij ook alle onwil en alle vijandschap en alle verzet in ons leven tegen hem bloot en open. Want daar zitten we nou helemaal vol mee, gemeente, of u niet? Heb je dat ontdekt? Dat is genade als je daaraan ontdekt wordt. Nou weet de Heer daar ook raad mee. Met ons verdriet, maar ook met de vijandschap. Want vijanden worden met God verzoend door het bloed van het kruis. Door de Heer Jezus. De Persische koning keek naar het gezicht van Nehemia, maar de Heer die kijkt verder. De Heer kijkt niet alleen naar hoe wij eruit zien, dat ziet hij ook hoor. Maar hij kijkt tot in ons hart. En dan ziet de Heer hoe het is. En dan zegt de Heer het. En dan nodigt de Heer ons ook uit. Hè? Vertel het mij nou maar. We hebben het gezongen. Stort voor hem uit. Uw hele hart. En misschien is er in uw of in jouw leven ook wel verdriet. Misschien wel verdriet zoals bij Nehemia. Vanwege de eer van God die vertrapt wordt. Misschien wel verdriet over een geliefde. Misschien wel verdriet over, noem het maar op. Misschien wel iets in je leven waar niemand iets van weet. En de Heere kent het en weet het. Hij kent van verre onze gedachten en hij vraagt het nog veel vriendelijker dan de Perzische koning. Waarom zo bedroefd? Vertel het nou aan mij. Ja, gemeente, het is de Heere zelf die hier aan het werk is. Die Perzische koning er oog voor geeft hoe Nehemia eruit ziet. Die Perzische koning die vraag laat stellen. Ja, het is zelfs de Heere die ervoor zorgt dat Nehemia er treurig uitziet. Wat eigenlijk niet mag. Daar zorgt God voor. Het zijn die kleine dingen, gemeente. Die gewone dingen van het leven. Waar God zijn hand in heeft. Onopvallende zaken soms. Ze kunnen een verhoring zijn van je gebed. Maar merk je er ook op? Let je er ook op? Zie je het ook? Soms moet de Heer je erop wijzen. Zie je het? Zie je dat ik aan het werk ben in je leven? Maar gemeente, we mogen onszelf er ook in oefenen en vragen om het licht van de Heilige Geest, om het op te merken, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft, dat het de Heere is die bezig is. Nou, je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch niks bijzonders, nou Nehemia is verdrietig, nee, koning vraagt Nehemia, waarom ben je verdrietig? Ja, maar het zijn middelen van God, gemeente. De Heere opent zo de weg voor Nehemia naar Jeruzalem toe. En de Heere brengt hem zelfs in een gevaarlijke situatie, zou je kunnen zeggen. Dat wonderlijk iets. Nehemia vreest even voor zijn leven. Ja, zo kan het zelfs wel eens gaan. Door de diepte heen. En toch, gemeente. 1001 dingen waarin je de leiding van de Heere kunt ervaren. En Nehemia, hij kijkt terug. Hè? Hij kijkt terug, ook in dit hoofdstuk. Want hij heeft dit natuurlijk achteraf geschreven. Het is zijn memoires zijn het eigenlijk, hè? In Nehemia. Die vinden we in dit Bijbelboek. En dan zegt hij het ook. Hè? Aan het einde van vers 8. Omdat de goede hand van mijn God over mij was. Ja. Dat heeft Nehemia er achteraf allemaal in gezien. De goede hand van God. Ja, dan mag Nehemia ook eerlijk zijn hart voor de koning openleggen. Hij vertelt wat de reden van zijn droefheid is. Hij vertelt wat er aan de hand is. Het is ook wel bijzonder hoe hij dat verwoordt. Hij heeft het helemaal niet over Jeruzalem. Hij heeft het over de stad van de begrafenissen van mijn vader. De stad waar mijn vaders begraven zijn. En wat heeft dat nou voor, waarom heb je het daar nou over, Nehemia? Nou, omdat die Perzen die vonden dat heel belangrijk, hè, zo'n grafmonument. Die hadden een hele cultus rondom die grafmonumenten. Dus Nehemia die spreekt ook de taal van de cultuur. Hij spreekt die Perzen aan in hun eigen, ja, wat ze zelf belangrijk vinden. Hè. Dus hij probeert ook een snaar te raken bij de koning. Maar de Heere zorgt ervoor dat die snaar ook geraakt wordt. En dat de koning welwillend is tegenover Nehemia. Hij gebruikt wel wijsheid, Nehemia. Ja, dat wel. En de koning, hij vraagt het, hè, in vers 4. Wat verzoekt u dan? En dan staat er, dan zijn we eigenlijk weer terug waar we begonnen, gemeente. En misschien moeten we daar dan ook maar gaan eindigen, want het is alweer tijd, zie ik. Dan staat er zo, toen bad ik tot de God van de hemel. Nou, daar is toch echt het leven van Nehemia mee getekend, hè. Nehemia is een man van gebed. En hij krijgt het hier op een presenteerblaadje aangeboden. Hij mag zomaar vertellen wat hij het liefste wil. Maar voordat hij dat gaat zeggen, bidt hij. Nou, vertelt u het eens. Even tussen twee haakjes. Hè? Vertelt u het nou eens. Als het nou aan u gevraagd werd. Hier wordt het aan Nehemia gevraagd door de machtigste man op aarde. Wat wil je nou hebben, Nehemia? Stel dat Trump en Poetin het samen aan u zouden vragen. Samen met de president van China. Wat wil je hebben? Stel dat de Heer het aan u zou vragen. Wat wil je nou hebben? Wat is er dan in uw hart? Wat is er dan in jouw hart? Wat zou je vragen? Waar gaat je hart dan naar uit? Ook naar dat leven met God? Of zou het heel iets anders zijn? Nehemia bidt. Zomaar onder dat gesprek met de koning, hij bidt. Mooi, hè? Er staat niet bij wat hij gebeden heeft. Misschien, Ja, ik denk dat het een kort gebed was. Ik denk dat het een stil gebed was. Hè? Dat hij niet hardop daar even is gaan staan bidden. Nee, stil in zijn hart heeft hij tot God gebeden. Dat kan en dat mag. Altijd. En misschien heeft hij wel alleen gebeden, Heere, help mij. Ik heb u nodig. Een uitschietend gebed, een schietgebedje noemen we het wel eens. Hè? Zoals een vuurpijl die wordt afgeschoten van een schip in nood. Zo bidt Nehemia. En we zien weer die tere vrezen in zijn leven en dat nabije leven. Hij beseft ook zijn eigen zwakheid. En Heere, ik weet niet wat ik zeggen moet. Maar zonder u, Heere, kan ik niks doen. Dat is het leven van Nehemia. En daarom midden in een gesprek, Heere, help me. Nou, zo mag u de Heere aanroepen. Zo mag u naar de Heere God toe gaan. Ook onder de dagelijkse werkzaamheden. Ook nou, als je aan het stofzuigen bent, maar ook, ja, weet ik het, als je in de bibliotheek loopt, ik noem maar wat. Dat is dat aangebonden leven, gemeente. En wat een wonder dat dat nou mag, hè, dat je de Heere altijd mag aanroepen op elk moment van de dag. Kijk, en de duivel die zegt natuurlijk, dat mag niet, nu kun je niet bidden en nu ben je er niet geschikt voor en dit is niet de plaats om te bidden en zo. Maar dat zijn allemaal listen om ons bij de Heere vandaan te houden. Nou, er is een strijd rondom het gebed, hè? Herkent u dat, of niet? De duivel die wil dat voorkomen, dat je gaat bidden. Daar wil hij ons het liefst ver bij vandaan houden. En gemeente, daarom hebben we nou de Heer Jezus ook zo nodig. Daarom hebben we de Heer Jezus ook zo nodig. Om in het gebed de weg tot God te vinden. Want die kunnen we vanuit onszelf ook niet vinden. Ik weet niet eens wat ik bidden moet. Maar de Heer Jezus die wil ons nou meenemen in zijn gebed. En door hem kunnen we bidden, verlang je daarnaar, om zo bij God te komen. Om zo te leven. En dan hoort de Heere dat gebed ook. Niet omdat wij zo goed bidden. Nee, dan hoort hij ook alleen om Christus wil. Dan hoort hij ook alleen om zijn verdiensten. En dan komt Nehemia met zijn verzoek, hè. En hij vraagt het aan de koning om gezonden te worden. Ja, gemeente, dat is dan het laatste. Laten we daar dan maar een punt zetten. Hij vraagt om gezonden te worden. Ziet u dat staan in vers 5? Hij zei, ik zei tegen de koning, als de koning het goed dunkt, hè, als het politiek kan, en als uw dienaar u welgevallig is, hij doet een beroep op de relatie met de koning, dat u mij dan naar Juda stuurt. Hij wil gestuurd worden. Hij zegt niet, geef me even toestemming, drie weken vakantie, koning, dat ik daarheen kan. Nee, stuurt u mij daar naartoe. Nehemia wordt officieel door de koning van Perzië naar Jeruzalem gezonden. En gemeente, dat betekent, hè? Nehemia is daar niet als een privépersoon. Nee, hij komt daar als een officiële afgezant van het hof. Hij komt daar met het gezag van de koning van Perzië achter zich. En dat betekent ten diepste dat niemand hem nog een strobreed in de weg kan leggen. Dat betekent eigenlijk dat zijn plan om Jeruzalem te herbouwen, dat het eigenlijk bij voorbaat gelukt is. Dat wil niet zeggen dat er geen tegenstand kwam, die kwam er wel. Hè. We hebben het ook nog gelezen in vers 9 over die... vers 10, over die mensen die vijandig gezind zijn. Daar komen we dan de volgende keer op. Maar gemeente, hij wordt gezonden. Zijn verzoek wordt ingewilligd. En daarin moeten we de hand van de Heere opmerken. Hij gaat naar Jeruzalem met het gezag van de koning achter zich. Ja, de aardse koning staat achter hem. Maar wat meer is, de hemelse koning staat achter hem. Nou gemeente, dan moet ik toch denken aan hem die gezonden werd. Dan moet ik toch denken aan de Heere Jezus. Die naar deze wereld kwam, die in puin ligt door onze zonden. Die hier het schepsel Gods kwam herstellen. Die zijn gemeente kwam verlossen en herbouwen uit het stof. En hoe kwam hij naar deze wereld, gemeente? Hij werd door God, de Vader, gezonden. En zo cruciaal als dat was voor het werk van Nehemia, zo cruciaal is het voor het werk van de Heer Jezus. Wat hij op aarde gedaan heeft, daar staat nou God, de Vader, zelf achter. Dat heeft hij nou gedaan in opdracht van zijn Vader. Gezonden. Door de God des hemels. En zo heeft de Heer Jezus zijn werk gedaan. Zo heeft hij zijn werk volbracht. Zo is hij de weg gegaan naar het kruis. Zo heeft hij de overwinning behaald over zonde, dood en hel. Zo is hij opgestaan uit de dood. En zo is hij ook weer teruggekeerd tot de Vader. Hij is door de Vader gezonden, gemeente. Wat betekent dat voor u? Wat betekent dat voor jou? Het gaat van God uit. Oh, wat is dat een troost. Gemeente, weten we er ook van. Weten we er ook van opgezocht te zijn door de Heer Jezus. In onze nood, in onze ellende. Als de gezondene van de Vader. Wat een genade. Nehemia, hij mag gaan naar Jeruzalem. Hij mag het werk van God gaan doen. En ja, dan krijgt hij nog veel meer. Hij krijgt niet alleen de goedkeuring en de volmacht van de koning. Hij krijgt ook de koninklijke bescherming en hij krijgt ook koninklijke middelen. Hij krijgt zelfs het hout wat hij nodig heeft om Jeruzalem op te bouwen. Daar zorgen de persen zelfs voor. God zorgt voor alles. Het is de goede hand van mijn God over mij. Nehemia mocht het zien. Wat een wonder. Gemeente, dan hebben we met een verrassend God te doen. Die doet boven bidden. En boven denken, lof zij de Heer, die uw levende vrees zal beschamen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, zo bent u die wonderlijke God die de leiding heeft over alle dingen. En Heere, dan mogen wij met alle zorgen en noden, dan mogen wij met heel ons hart, maar ook zelfs met onze zonden bij u komen. Want daar is nou bloed voor, Heere. O grote God, geef dat we dat toch zullen doen. En dat we niet alleen blijven tobben en alleen door dit leven willen gaan, Heere. Want dat kan niet. Dan komen we verkeerd uit. Want het gaat op een eeuwigheid aan. En Heere, dan schudt u soms wel aan ons leven, dan schudt u soms aan onze levensboom. Kan het zijn, Heere, dat we een ernstig ongeluk krijgen misschien? Wonderlijk bewaard worden. Heere, al die dingen in ons leven, daarin bent u aan het werk. En daar geeft dat we daarin uw hand en uw stem opmerken. En dat we ons daarin, Heere, ook aan u gaan overgeven. En dat we ons leven, Heere God, ja, aan u verliezen. Want we willen het voor onszelf houden. En daarom die vijandschap tegen u. En tegen uw Zoon, de Heer Jezus. En dan vinden we het allemaal zwaar. Maar Heer, het is pas zwaar om zonder u te zijn. Die last is u te zwaar. O Heer, als we u mogen kennen zoals Nehemia u kennen mocht. En die man die had het ook niet makkelijk. En het is nog een hele worsteling die nog volgen moet. En hij heeft zeer gevreesd. Maar Heer, toch, hij was zo rijk. Want hij kende u, de levende God. En zijn leven mocht in uw dienst staan. Heere, mag ons leven ook in uw dienst staan. We hoeven geen dominee te worden. Dat werd Nehemia ook niet. Kunnen we soms ook met onze gaven en talenten van het bouwen of nou wat dan ook, Heere God, onze plannen maken. Dan kunnen we ook in uw dienst staan. Maar dat we het allemaal maar zullen doen in afhankelijkheid van u, Heere. O grote God, dan kent u ons allemaal. Geef dat de woorden die we gehoord hebben vandaag niet langs ons heen gegaan zijn, maar dat ze met ons meegaan. En dat ze ons aan u, de levende God, verbinden. En dat we nou dat binnenkamerleven van Nehemia ook leren kennen, Heere. Dat we nou die nauwe band aan u, dat we dat ook mogen ervaren. Door hem, uw Zoon, de Heer Jezus. O Heere, u bent zo goed. U bent zo groot. En u gaat wel door, Heere. O, wil dan zelf onze leidsman zijn. Daar zijn we de dienst mee begonnen. Maar dan mogen we u opnieuw wel vragen, Heere. Ja, Heere, leid ons zo. Ook deze dag, breng ons weer opnieuw samen onder uw woord. Dat we die verkondiging van uw woord mogen indrinken. Dat het ons mag sterken en helpen, ook op de weg door dit leven heen. En we bidden u, Heere God, zo. Wees bij ons. De week die begonnen is, denk aan ons in uw genade. En dat om uw goedheid eer te geven, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we tenslotte nog zingen Psalm 138, vers 2 en vers 3. Psalm 138, het tweede vers: door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Dan zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd. 138, 2 en 3. Gemeente, ga dan heen in vrede. En draag met u de zegen van de Heere. En wees u een zegen. En ik mag die zegen in de naam van de Heere aan u meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.